wat ze ervan vinden. Er zullen ook mannen zijn die vinden het grote onzin dat die vrouwen gaan coachen. Dat is mannenwerk. Dat kan. Mag voor mij ook best gevonden worden. Maar dan heb ik graag dat ik een andere sport ga doen. En dan graag oppoepeld uit korfbal. Ja.
De laatste aflevering van Gelijkspel. Het wordt tijd om conclusies te trekken en losse eindjes vast te knopen. En er is nog één blik die we niet hebben gelegd op ons probleem, namelijk de blik van de wetenschap. Want waarom doen wij eigenlijk zo moeilijk als de wetenschap misschien wel al lang het antwoord voor ons heeft?
In deze aflevering kijken we naar wat de wetenschap zegt over het probleem dat er weinig vrouwelijke topcoaches zijn. Horen we hoe dit probleem in de voorbijgaande jaren is aangepakt en proberen we eindelijk antwoord te geven op de vraag waarom zijn er zo weinig vrouwelijke topcoaches?
Ja, we beginnen dus met de wetenschap, waaronder stukken van het Mulier Instituut. Zo krijgen we een kijkje in het onderzoek over dit probleem. Ik heb zelf in mijn opleiding tot sportpsycholoog heel wat onderzoeksartikelen doorgestoeid, dus laat me je de moeite besparen om dit zelf te doen. Ik geef je de korte versie.
Maar als Pleun alleen maar onderzoek gaat voorlezen, is dat ook zo saai. Dus horen we Jan Schauke van der Bos, mastercoach bij het KNKV, van 2000 tot 2014 bondscoach van Team NL en al jaren voorvechter van vrouwen in de coaching. Daarnaast horen we Saskia van Kerkhoff, op dit moment assistentcoach bij Top Sassenheim. Hier gaan we.
Ja, de eerste twee belangrijke onderzoekstukken komen van onderzoekers Haan en Knoppers en Spy, Knoppers en Sean, beide uit 2020. Zij zien in hun onderzoek dat de dominantie van mannen in de coaching de laatste 30 jaar structureel intact bleef. Daarbij benoemen ze het belang van dat de meeste topcoaches in hun jeugd worden opgeleid door mannen en dus dat ze die visie weer meenemen, die mannenvisie, in hun loopbaan.
Zo blijft die mannenbril dus intact. Jan Schauke vertelt vanuit zijn ervaring hoe hij in de afgelopen jaren verandering heeft gezien in de korfbalwereld.
Schoorvoetend. Ja, dat is echt maar een beetje. De laatste 10 jaar, ook in samenwerking met Tineke Bos, hoofdopleidingen, echt nadrukkelijk ook vrouwen gezocht die de cursus wilden doen. En waarom? Omdat het veld het gewoon nodig heeft. Als er in het veld 4 vrouwen staan en 4 mannen... dan hebben die mannen altijd een aanspreekpunt wat zeg maar van dezelfde seksen is. Bij vrouwen niet. En dat is eigenlijk gewoon onlogisch. Ik denk dat elk korfbalteam heeft gewoon een man en een vrouw nodig. En ik denk vaak ook zelfs dat vrouwen, die worden gewoon zwaar gemist. En ik heb ook wel geleerd door andere mensen te spreken, bijvoorbeeld Marijke Fleuren, dat zij, haar benadering is, jullie laten gewoon eigenlijk 50% van al die mensen, al die vrouwen, laat je eigenlijk liggen wat betreft de mogelijkheden tot coaching. En dat is dood en doodzonde. En als ik naar de processen kijk die we belangrijk vinden, vrouwen vind ik, maar dat is een beetje meer een persoonlijke mening, zijn gewoon veel beter in het managen van processen. We missen die vrouwen en je moet die vrouwen aan de gang zetten. Je moet voor vrouwen mogelijkheden maken in de wereld van de korfbalsport, dan kom ik ze overal tegen. En dan is de situatie ook echt anders. Anders dan in Nederland. In Nederland zijn wij een oude sport die al heel lang bestaat. Maar in Portugal is het maar 20 jaar. En in Taiwan ook 20 jaar. Daar zijn de vrouwen zeker niet ondergeschikt aan de mannen. Dus dat is al een andere wereld. En dat geeft ook weer, misschien heeft dat ook wel erg sterk geholpen in het inzicht dat het anders moet.
Dat is ook wel interessant. Dus zeg maar, daar is dan de sport heel jong. En die hebben misschien dan minder last van die culturele of historische mannenstructuren of zo. Dat daar wel gelijk die vrouwen in die posities komen.
Ik vind het logisch. Ik vind het logisch dat het zo werkt. Omdat je het altijd doorgeeft aan elkaar. En geven mannen vaak door aan mannen en vrouwen aan vrouwen hun taken, hun pakketjes. En ze zijn pas 20 jaar geleden zeg maar in Portugal begonnen. Ik denk dat daar de vrouwen altijd een belangrijkere rol bijna hebben gespeeld dan de mannelijke atleten. En in Taiwan zie ik eigenlijk eenzelfde voorbeeld. De meeste die hier geweest zijn om te spelen in onze competitie waren vrouwen. Zowel van de Taiwanese, denk ik, als van de Portugezen.
Terug naar het wetenschappelijke onderzoek. Uit het onderzoek van Spy, Knoppers en Jean bleek dat de ideeën van masculin leiderschap nog steeds de norm zijn binnen de sportwereld en dus binnen de coaching. De oplossing volgens genoemde onderzoekers zit bij verenigingen en bonden. Zij zouden kritisch moeten reflecteren op hun eigen rol en niet alleen praten over diversiteit, maar ook actie daarop ondernemen. Dit hoorden we natuurlijk ook al in de vorige aflevering. Nou, recent heeft het Mulier Instituut een onderzoeksrapport uitgebracht waarin zij met 13 technisch directeuren en topcoaches spraken. Daarin werd aangegeven dat deze poortwachters inclusief moeten gaan denken en handelen. Volgens dit rapport voert er namelijk een ons kent ons mentaliteit hoogtij. Ik vroeg aan Jan Schauke of hij in de korfbalwereld die ons kent ons mentaliteit en een stoelendans van dezelfde personen in hoge coachfuncties herkent.
Ja, dat is helemaal een feit. Want je kent elkaar allemaal in dat coachwereldje, dat zit van mannen aan elkaar. Je houdt elkaar in stand. En je zorgt, iedereen brengt ook zijn eigen netwerk weer in. En het netwerk van mannen is vaak weer mannen. Dat is gewoon mens-eigen. Iedereen en elke generatie bouwt de successen rondom je eigen netwerk. En dat is best logisch. Alleen als je weet dat je daar iets in wil veranderen, dan moet je dat ook gaan doorbreken. Als je het weet en je doet er niks aan, dan heb je ook niks aan dat weten. Dan moet je de kennis gebruiken. Dan doe je eigenlijk alsof je naïef bent. Nou, ik wil niet naïef zijn. Ik hoop dat alle mensen om me heen ook minder naïef zijn. De durven te zeggen wat ze ervan vinden. Het zullen ook mannen zijn die vinden het grote onzin dat die vrouwen gaan coachen. Dat is mannenwerk. Dat kan. Dat mag voor mij ook best gevonden worden. Maar dan heb ik graag dat je een andere sport gaat doen. En dan graag ophoepelt uit korfbal. Ja.
Oké, Pleun, we moeten wel even uit dit verhaal stappen nu, want er zit me wel iets dwars. Ik krijg me nu een beetje het gevoel alsof we een te eenzijdig beeld van het verhaal geven. In de afgelopen weken hebben we veel reacties natuurlijk gehad op de podcast. Bestuurders, internationals, coaches, bondscoaches, veelal positief. Maar leggen we dit probleem niet te dik bovenop? Maken we het niet groter dan het is? Moeten we het überhaupt er wel zo over hebben? Als we het constant natuurlijk het verschil benadrukken, komt er dan wel gelijkwaardigheid?
Ja, dit is iets waar we het vaker over hebben gehad achter de schermen. Net zoals ook de vraag of we niet een soort van tegenstander van dit verhaal in de podcast moeten uitnodigen. Hè? Iemand die er volledig anders over denkt. Ja, dat bleek eigenlijk moeilijker dan gedacht. Want mensen zijn bang voor kritiek als ze zich uitspreken over dit onderwerp. En nou, we hebben geprobeerd een eerlijk beeld te geven van de meningen die er zijn. Denk ook aan een Jan Niebeek die niet bijvoorbeeld voor quota's is en echt wil dat een vrouw genoeg kwaliteit heeft. Of bijvoorbeeld een Jennifer Tromp die aangeeft of ja, dat zij überhaupt twijfelt aan of het verschil tussen mannen en vrouwen wel aan gender ligt. Maar toch denk ik dat we het er wel over moeten hebben en dat het dus wel goed is om dit te bespreken. En deze vraag speelde overigens ook bij mij, dus ik legde hem voor aan Jan Schauke.
Ik vind dat we het er echt over moeten hebben, omdat de hele wereld heel oneerlijk verdeeld is. Als we nou werkelijk het zo was dat mannen en vrouwen daar gelijkwaardig in zijn, nou, dan sluit ik me daar helemaal bij aan. Maar dat is gewoon niet waar. Als je naar de werkelijkheid kijkt en je analyseert daar wat, dan zie je aan alle kanten verschillen.
Hey, en ja, jij neemt dus heel duidelijk standpunt in. Uit een van de onderzoeken blijkt ook dat zij geven eigenlijk een beetje als oplossing voor dit probleem dat dus meer mannelijke coaches die wel op al die hoge functies zitten en wel topcoaches zijn, dat die ook duidelijker zich moeten uitspreken over dit onderwerp. Jij doet het heel duidelijk. Heb jij ook al meer mensen gezien, mannen gezien, die zich heel duidelijk daarvoor inzetten of uitspreken? Vind je dat meer mensen dat zouden moeten doen?
Nou, het wordt wel makkelijker vandaag de dag om het te zeggen. Als ik ditzelfde nu, dit gesprek, zou 5 of 10 jaar geleden hier onmogelijk zijn. En nu word ik er al over geïnterviewd. Ik zie het ook om mij heen. Ik zie ook dat de jongere mannen andere mannen zijn dan de generatie van mijn generatie mannen. En dat gaat nooit over beter of slechter. Het gaat omdat de wereld verandert. En je moet met de wereld mee. En je moet de wereld iets te bieden hebben. En ik denk dat wij de wereld iets te bieden hebben. En daarom denk ik dus dat de mannen, die moeten daar open voor zijn en ruimte geven. En die mogen zich er ook voor uitspreken. En ik ken ondertussen best wel mannen die dat ook doen. Maar het is echt wel een kleine minderheid.
Ja, Carlo, vind jij dat we het erover moeten hebben?
Ja, ik denk ik wel. Het vooruitschuiven van vrouwen aan zich en we moeten alleen maar vrouwen op de posities hebben, dat kan wat mij betreft natuurlijk ook iets too much zijn. Alleen we zien op dit moment gewoon een hele grote ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen op het coachvlak. En nou ja, zoals je me al vaker in de podcast gehoord hebt, het wordt allemaal ingewikkelder en ik denk dat er alleen maar baat bij heeft op het moment dat een staf niet alleen uit mannen bestaat, maar ook uit vrouwen. Dus een goede verdeling tussen mannen en vrouwen bij het aansturen van een team is alleen maar rijkdom, denk ik, voor de korfbalsport.
Oké, we gaan weer terug naar de wetenschap, want het Mulier Instituut komt met 3 oplossingen voor ons probleem. We hadden deze podcast dus blijkbaar helemaal niet hoeven maken.
Oplossingen?
Ja. De eerste oplossing die ze aandragen is het mentorschap. Dit zijn eigenlijk de mannen die nu in de kaderfunctie zitten. Zij kunnen nieuwe coaches inspireren en begeleiden. Zo'n mentorschap heeft wel 2 kanten, want aan de ene kant houdt het de norm in stand dat zij de meest geschikte coaches zijn. Maar aan de andere kant zijn zij juist in staat om als veranderfactoren op te treden en zich dus in te zetten voor die verandering. We gaan even terug naar mijn interview met Jan Schauke. En toen ik dat las, toen moest ik dus een beetje aan jou denken, want ik heb een aantal vrouwen gesproken in deze podcastserie. En veel van hun hebben ook jouw naam genoemd, dat jij hun hebt geënthousiasmeerd of ja, aangezet tot hey, ga nou eens wel naar die positie en doe nou eens daar extra je best voor. Zie jij jezelf ook als zo'n mentor eigenlijk?
Ik denk dat ik het eigenlijk al wel doe. Niet zo heel formeel, maar dat het wel speelt. En dat ik, ik vind het heel fijn dat Medi coacht. Ik vind het fijn dat Samantha coacht. En daar help ik ze ook in mee als ik dat zou kunnen, als het in mijn bereik ligt.
Dan gaan we naar Saskia van Kerkhof. Zij is topcoach geweest in het dameskorfbal jarenlang, heeft de KT4 gedaan en zit nu in de staf van Top Sassenheim.
Saskia geeft aan dat zij expres bij veel mannelijke coaches in de stal is gaan kijken.
En dan zie je ook wel dat sommigen heel gevoelig zijn voor hoe hoog heb je zelf gespeeld. Inderdaad, wat heb je voor een achtergrondervaring, wat breng je mee? En ik merk ook wel dat ze het altijd heel erg waarderen of in ieder geval heel erg belangrijk vinden dat als je vertelt vanuit de ervaring waar ook mensen al een podium hebben bereikt. Ik heb heel veel ervaring opgedaan door vooral in andere stallen te kijken. En dan moet je denken aan Fortuna, PKC, DVO, de grotere clubs. En ook veel gesproken met trainers. Ik heb heel veel van Jan Niebeek geleerd, namen als Wim Scholtmeijer. Dat zijn toch namen die voor spelers en vooral ook voor mannelijke spelers heel belangrijk zijn. En als je die er dan aan koppelt, dan blijkt het in één keer wel goed te zijn.
Een andere oplossing die het Mulier Instituut noemt, is het instellen van een quota. In de vorige aflevering bespraken we dit al. Luister die even terug als je wil horen wat technisch directeur Jan Niebeek ervan denkt. Het zal je misschien niet verbazen hoe Jan Schauke tegenover een quota staat.
Als je dat wil veranderen, moet je dat ook een beetje geforceerd willen veranderen. En daarom ben ik eigenlijk wel een groot voorstander voor quota. En helemaal niet zeggen van, als ze dan maar goed genoeg zijn, dan mogen ze bij gratie gods wel iets doen. Nee, ik wil gewoon quota. En als je de vrouwen niet hebt, dan ga je maar zorgen dat je ze wel krijgt. Je gaat ze maar opleiden, verplicht. Je mag bij wijze van spreken 2 coaches hebben bij een team, maar dan moet je een man en een vrouw hebben. En heb je die vrouw niet, dat is jammer, dan moet die man het alleen doen. Weet je, ik vind dus dat je daar heel helder in moet zijn. Als wij gender equality willen zien als het beste en meeste unique selling point wat we hebben, dan moet je dat ook echt inbrengen. En dan moet je daarvoor gaan.
En als die vrouwen er dan niet zijn met die kwaliteit op dit moment, hoe kijk je daar dan naar? Als je dat soort quota's gaat instellen?
Dat is heel vervelend, maar dan moet je je best gaan doen dat ze het wel gaan doen. En dan ga ik helpen, bij wijze van spreken, in de subsidie, dat je in een opleiding voor minder geld kan doen. En dat je dus, je geeft ze voorsprong. Je moet wel proberen goed te zijn, maar alsof al die mannelijke coaches die we opgeleid hebben alleen maar kanjers zijn. Ja, natuurlijk zijn het allemaal kanjers, maar zo zijn die vrouwen ook allemaal kanjers. Dus ja, ik heb daar helemaal geen moeite mee. Je moet gewoon vrouwen een voorkeursbehandeling geven. En dat vind ik helemaal niet moeilijk om dat te doen.
En is het dan niet een beetje het pamperen van die vrouwen wat je dan doet? Denk je dat het dan echt nodig is?
Nee, ik denk niet dat je ze moet pamperen. Je moet ze serieus nemen. En je moet ze het woord geven. En je mag van anderen vragen dat ze er echt naar luisteren. Want ze hebben ons wel wat te vertellen. En als ze wat te vertellen hebben, dan moet je er. Nou, dan vind ik ook dat iedereen dat verdient. Maar het is niet voor iedereen zo even makkelijk om te zeggen van, nou, weet je, je hebt de kans gehad, je hebt het niet verteld, dan is je beurt voorbij. Dus je moet gewoon wat meer kansen bieden. Je moet gewoon wat extra faciliteren. Want ook mannen moet je helpen, hoor, in het vak, om daar een grote in te worden. Maar zo moet je vrouwen nog ietsje meer helpen om iets meer kans te krijgen.
De laatste oplossing van het Milier Instituut en misschien wel de enige oplossing waar vrouwen zelf iets mee kunnen doen. Alle belemmeringen en drempels kunnen volgens hun worden overkomen door een sterke intrinsieke motivatie. Strategische keuzes zoals het volgen van opleidingen en het accepteren van een lagere functie met perspectief op doorgroei kunnen daarbij helpen. Saskia gaf ook al eerder aan dat de passie voor haar zo groot is dat ondanks diepe dalen zij altijd door blijft gaan.
Ik had gewoon de drive zo sterk dat ik dat graag wilde zijn. Ik voelde gewoon dat ik mensen wilde beter maken in het spel. En dat is gewoon voor mij iedere keer weer een grote passie. Ontwikkelen van spelers. En dan ga ik naar wedstrijden kijken en dan denk ik weer opnieuw. Oh, wat kan ik hier nog leuk veel ontwikkelen. En dat jeukt me dan. En ik denk dat die drive van het willen ontwikkelen van spelers. Datgene wat ik zie door mijn vrouwelijke bril. Want dat is ook echt een verschil wat ik zie soms ten opzichte van de mannen. En dat heb ik nu dit jaar ook heel sterk ervaren. Ik sta natuurlijk naast een mannelijke collega, Stan. En dan zeg ik van, nou, ik zie dit en dit en dat en dat. En dan zie je ook en dan hoor je ook van hem van, god, zo had ik er nooit naar gekeken. En dat maakt het ook heel leuk. Je ziet gewoon als vrouw vaak andere dingen. En ik denk dat je dan als vrouw wel echt vanuit je ervaring sterk in je schoenen moet staan. Maar ook gewoon de guts moet hebben om te zeggen van, ja, maar tot zover. En dat doe je door zelf jarenlang ervaring op te bouwen. Hè. Ik ben ook door diepe dalen gegaan en heb ook dingen meegemaakt die ik nu anders doe. Maar ik uit dat wel en ik laat het ook zien. En dat moet je wel eerst allemaal ervaren hebben.
Ook Jennifer Tromp hoopt jonge kinderen te inspireren door als vrouwelijke coach door te gaan.
Natuurlijk hoop ik wel dat als er ergens meisjes zijn of meiden zijn of vrouwen zijn die graag het zouden willen, maar toch twijfelen of denken, dat ze dan wel denken van, hey, verrek, het kan wel. Tuurlijk zou ik dat wel heel leuk vinden als dat een soort inspirerende werking heeft op anderen. Maar ja, ik zou het ook leuk vinden als jongens denken van, oh, dat is een leuke coach. Ik ga ook lekker coachen.
Want, yeah.
Ja, dan maakt me dan eigenlijk ook niet uit.
Dus, als ik de oplossingen even samenvat. Mentorschap, quota en een sterke intrinsieke motivatie en de ambitie van vrouwen zelf.
Ja, inderdaad. Ambitie uitspreken, een plan maken en heel erg gemotiveerd hiermee doorgaan. Dat is één van de mogelijkheden. En ik moet zeggen, in veel van onze interviews met vrouwelijke coaches spatten de ambitie en motivatie er dan ook vanaf. Tja, Carlo, we zijn bijna aan het einde. Voordat we onze conclusie geven, is het nog wel interessant om terug te kijken naar de oplossingen van de verschillende personen die we geïnterviewd hebben. Wat is volgens hen de oplossing voor dit probleem?
Ja, ergens zou het toch mooi zijn dat we die vrouwen naar boven krijgen. Dat begin is hier denk ik wel gemaakt om daar iets meer aandacht aan te geven. Ja, maar uiteindelijk vind ik oprecht dat het gewoon bij jezelf begint. Uitspreken en social media is hot. Misschien wel gewoon een open sollicitatie doen, bij wijze van spreken, op zulke platforms. Ik bedoel, dat wordt hartstikke veel bekeken. Dus, en dan kom je in ieder geval in beeld als je ambitie hebt.
Ik denk wel dat ze een voorbeeld kunnen zijn voor speelsters die nu zijn gestopt. En misschien gaan denken aan een toekomst als trainster, dat ze wel een voorbeeld kunnen zijn om wat te gaan doen later. Nogmaals, vrouwen zijn heel erg belangrijk in onze sport. Zonder vrouwen geen korfbal. Dus ik hoop eigenlijk dat steeds meer vrouwen komen. Ook om een beetje dat mannenwereldje van het voetbal waar ik een hekel aan heb. Om dat een beetje te laten zien van zo kan het ook.
Het is gewoon wel duidelijk gebleken toen wij met die damesbijeenkomst bij elkaar waren. Dat je wel merkt dat meerdere dames tegen dezelfde dingen aanlopen. En dat is dan wel heel mooi om te horen. Hè? Zo van zit je in die tussenhaken mannenwereld. Dan wordt het gewoon wel minder makkelijk om het podium te krijgen en om gegund te worden en om gegeven te worden. En dat zal nog niet zomaar weg zijn, denk ik.
Maar dat heeft nog wel best wel wat werk nodig. En ik denk ook met name dat we de meisjes en jonge vrouwen moeten aanmoedigen om door te blijven gaan met het trainen geven wat ze nu al doen. Omdat ik vooral zie dat bij die lagere teams, jongere teams, zeg maar, dat daar veel meisjes actief zijn. Kijk, het is voor ons denk ik een uitdaging om te kijken hoe kunnen we hen nou activeren en enthousiasmeren om die stap omhoog te maken naar misschien wel gewoon hun eerste selectie. Het hoeft niet per se Corporate League niveau te zijn, hè? Dat kan ook gewoon een tweede of een derde klasse zijn. Maar die stap daar naartoe, dat mogen we best wel aanmoedigen, ja.
Nou, gewoon, ja, ik vind persoonlijk wat ik gedaan heb, gewoon van jongs af aan daar heel actief mee bezig zijn. Het zit bij mij gewoon echt in hoe ik ben. En dat komt, ja, dan ben ik toevallig ook een vrouw erbij. Ja, oké. Okay. Als mensen graag willen coachen, man, vrouw, weet ik het wat, trans, non-binair, ja. Laten we de hele gemeenschap erbij halen. Nou, dan denk ik dat het goed is om wel veel ervaring op te doen. Ja, al die ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik op deze plek ben gekomen. Dus ik zou dat vooral willen aanraden om veel teams te coachen.
Nou, als je dat zo hoort, zijn er wel heel veel verschillende invalshoeken, hè, Pleun?
Ja, en ik moet ook even wat toegeven. Ik hield jullie de hele aflevering een conclusie voor. Maar ik laat jullie even horen wat ik zei tegen Kim Senneker, die vrouwelijke coach die dus gestopt was, toen we pas halverwege waren met het maken van deze podcast. Ik heb al inmiddels wel door dat wij niet met deze podcast tot een conclusie gaan komen van nou, dit is het. Dat is het niet. Het zijn gewoon, denk ik, een vijftal factoren. En bij de ene vrouw is dit is het moeder worden bijvoorbeeld de grootste factor waardoor ze is afgehaakt. En bij de andere vrouw is het feit dat zij zich niet prettig voelt in de mannenwereld. En bij de andere die zegt gewoon, ja, ik had er gewoon geen plezier meer in, weet je wel. Het zijn allerlei verschillende factoren. Ik denk inderdaad niet dat wij bij één antwoord gaan komen, nee. En eigenlijk sta ik daar helemaal aan het einde nog steeds achter. Ik ben bang dat wij niet met een duidelijke conclusie of oplossing van dit probleem komen. Meer dan alles wat je in de afgelopen 4 afleveringen kon horen.
Ja, we gingen van de nieuwe vrouwelijke bondscoach naar kwaliteiten van de vrouwelijke coaches, naar verenigingen en hun beleid. En natuurlijk wij als KNKV met ons beleid.
Ook bespraken we de invloeden van externe factoren in het leven van een vrouw, zoals zwanger worden of het coachen niet meer leuk vinden. En we hebben ook de wetenschap besproken en de oplossingen die zij bieden.
Toch is er nog één ding wat eerder in de podcast terugkwam, wat misschien wel het benoemen waard is.
Nou, dan kom ik weer terug bij mijn stokpaardje. Kwaliteit maal acceptatie is rendement.
De kwaliteit verhogen en ervaring opdoen voor de vrouwelijke coaches vanaf jonge leeftijd. Dat plus de acceptatie van de spelers, bond en verenigingen. Zal dat dan uiteindelijk de som zijn over hoe wij rendement gaan halen in dit probleem?
Misschien is dat wel het antwoord. Alle factoren dragen bij aan dit vraagstuk. Ik schetste ook aan Jan Schauke wat we gedaan hebben en vroeg hem hoe we vooruit moeten.
Dat vind ik ook nog wel leuk, want ik denk dat we dus echt ervoor moeten zorgen dat het bij ons in het beleid komt. En het staat natuurlijk al in het beleid dat we een voorstander zijn van gender equality. En dat onze sport daar het allerbeste in is van alle andere sporten. Nee, je moet het handen en voeten geven. Je moet zeggen, wat zijn nou je acties dat je dat gaat doen? En dan moet je eigenlijk niet alleen bij korfbal zijn. Je moet bij de hele koepel NOC-NSF zijn. Hoe zet je mannen en vrouwen in een gelijkwaardig veld neer? En hoe gaan zich dat verhouden? Want we kennen de geluiden overal vandaan op dit moment. Gewoon juist die andere kant van financiering, ruimte geven, coaches aanstellen. Hoeveel budget is er voor voor gender equality? Want dat heb je overal nodig. Nog steeds, ook nu nog. En ik denk dat korfbal heel snel daar de beste in moet zijn. Als we dan daar de beste in zijn, kunnen we het voortouw nemen. En als we dan dat kunnen laten zien in 28 bij het WK, dat we echt gender equal geworden zijn, of in ieder geval een heel eind onderweg zijn, dan zijn we de metafoor waarvan ik droom dat we het zijn. En met het indirecte gevolg dat we dus ook als sporter werkelijk te doen in de wereld.
Ja, dus liever kampioen in gender equality dan kampioen op het veld.
Ja, dat is bij mij zo.
Oh, dat vind ik wel heel wat. De man van de sport die dat zegt, toch?
Ja, dat is ook voor mij, dat had ik 20 jaar geleden niet kunnen bedenken, nee.
Nou, super, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, dit was hem dan. Gelijkspel is een podcast van het KNKV. Carlo, het was een eer om dit samen met jou te maken.
Insgelijks, dankjewel Pleun. Maar de eer is natuurlijk niet alleen voor ons twee. Naast onze stemmen heeft achter de schermen Aniek van der Brand waardevol werk geleverd voor de productie van deze podcast.
En tenslotte willen we alle geïnterviewden bedanken voor hun verhaal. En bedanken we Walter Tempelman voor alle feedback. Wie weet tot een volgende keer in podcastland.
En wie weet maken we nog wel veel meer afleveringen op basis van reacties die we ontvangen hebben.
Ja, dus blijf vooral reageren via je podcast app of via Instagram op korfbal.nl. En geef onze podcast 5 sterren, zo worden we beter vindbaar voor anderen. Deel het vooral met iedereen die het zou moeten horen.